Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekat, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Darius las met verbijstering de boodschap die Lysander hem gestuurd had. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen, las hij de woorden nog eens. Lysander had het kort gehouden, ongetwijfeld vanwege de mogelijkheid dat de brief in de verkeerde handen viel. Hij schreef alleen maar dat hij Sara vanwege een dringende ontwikkeling persoonlijk naar Damascus zou begeleiden. Darius verkreukelde het stuk perkament in zijn vuist. Had die Spartaan zijn verstand nu helemaal verloren? Wat bezielde die vent om zijn vrouw door een gevaarlijke provincie te slepen, terwijl hij verdraaid goed wist dat dit nou juist dé situatie was die Darius absoluut had willen vermijden? Geïrriteerd ging hij met een hand door zijn haar. Morgen zou hij Sara weer zien. Sinds zijn vertrek was er geen uur voorbij gegaan waarin hij niet aan haar had gedacht. Soms rolde het verlangen naar haar als een golf over hem heen. Vaak echter bekoelde dat gevoel ook weer snel door de gedachte aan de baby die ze verloren hadden. Verdriet en verwijt waren een krachtig tegengif voor tederheid. Hij kon haar verraad nog steeds niet verteren. Hoe kon een vrouw, die zo liefhebbend leek, zo manipulatief en egoïstisch handelen? En hoe kon een soldaat met zoveel ervaring als Lysander rechtvaardigen dat hij de vrouw van zijn bevelhebber naar Damascus bracht, terwijl Darius tot aan zijn nek in een gevoelig onderzoek zat? Hij had zin die vent bij aankomst, nog voordat hij vroeg wat er gaande was, eens goed op zijn hoekige kaak te slaan. En die gedachte bracht een glimlach op zijn gezicht. Snel krabbelde hij een briefje voor Lysander, met daarin de opdracht Sara naar de herberg te brengen, waar hij ook de Babyloniërs had ondergebracht, in de hoop dat de obscure locatie genoeg bescherming voor haar zou zijn. Hij gaf het briefje aan de koerier mee, met de instructie snel te zijn, en zorgde ervoor dat de man precies wist waar hij het kleine konvooi kon vinden. Toen hij weer alleen was, schonk Darius een kelk vol met wijn en leunde achterover in een kussen. Hij probeerde de gebeurtenissen van die dag op een rijtje te zetten, maar het geluid van voetstappen haalde hem uit zijn mijmeringen. Hij keek geschrokken op toen hij Roxana zag, die hondsbrutaal de kamer in marcheerde en zichzelf vervolgens op het metalen bed liet vallen. "Je kijkt alsof je net water uit een kamelentrog hebt gedronken," zei ze schamper. "Slecht nieuws?" "En wie heeft jou binnengelaten?" Hij was woest over haar brutaliteit. Zijn kamer zomaar binnenstruinen, alsof ze niet een ongetrouwde vrouw uit de hoogste Perzische kringen was? Dat beeld werd natuurlijk enigszins verstoord door die malle baard. Maar daar ging het niet om. Had de hele wereld zijn verstand verloren? Was hij de enige zinnige op aarde? "Ik heb mezelf binnengelaten. Je lijfwacht was met iets anders bezig, vrees ik. Ik zou niet voor Artaxerxes kunnen spioneren als ik elke keer als ik ergens naar binnen wilde eerst braaf om toestemming vroeg. De volgende keer kloppen. Ik hoef niet bespioneerd te worden." "Wie zegt dat?" "De koning is reuze geïnteresseerd in de activiteiten van zijn trouwste dienaren, hoor. Je weet het maar nooit." Darius gooide een kussen naar haar met de precisie alsof het een speer was. Het ding landde vol op haar gezicht voor ze de kans had te bukken en schoof haar baard een heel stuk van haar kin. Ze kwam overeind, haar gezicht rood van woede. Haha, heel grappig. Ieder ander moment zou hij gelachen hebben om dat vreemde scheve gezicht. Maar nu had hij even geen zin in lol. Dat zou ik maar snel repareren, dame. Als ze je nu zien, gelooft geen hond meer dat jij een man bent. Roxana ging met haar rug naar hem toe, op een krukje zitten en tuurde in een zilveren spiegel. Nee, hè, ik ben een uur bezig geweest om dat ding goed te krijgen. Sta me toe, terwijl jij je bezighoudt met dat prul, je bij te praten over belangrijke informatie die ik net heb gekregen. Hij vertelde van Lisanders briefje. Echtelijk bezoek? Midden in je onderzoek. Leuk voor je. Ik heb gehoord dat je vrouw nogal een lastige is. De details van je bruiloft vermaakten wekenlang de vrouwen in mijn vaders huishouden. En sindsdien wil ik haar vreselijk graag ontmoeten. Afgezien van de koningin is ze de enige vrouw die me leuk lijkt. Je blijft uit haar buurt, Roxana. Jullie zijn met z'n tweetjes nog in staat het hele koninkrijk te gronden te richten. Roxana draaide zich om en keek hem aan. Ze zag er weer overtuigend mannelijk uit. Niet zo autoritair, Darius. Ik weet zeker dat ze mijn gezelschap zal kunnen waarderen. Een luide bonk op de deur bracht hun gesprek tot een abrupt einde. Darius wierp Roxana een gespannen blik toe en legde een tot zwijgen manende vinger tegen zijn mond. Zonder waarschuwing trok hij de deur open. Aan de andere kant stond Roxana's bediende te wachten. De man leek niet te schrikken van het woeste welkom. Na met bewonderenswaardige rust voor Darius te hebben gebogen, overhandigde hij zijn meesteres een langwerpig pakketje. Dit is direct van de secretaris van de koning gekomen, heer. Volgens het begeleidende schrijven moest ik het u meteen brengen. Roxana nam het aan. Wat is het? Een geschenk voor de satraap van Egypte. De koninklijke secretaris verzoekt u het af te leveren als u klaar bent met uw werk in Damascus. Dank je. Ik zal ervoor zorgen. Met een hoofdknik stuurde ze de man weg. Darius leunde tegen de muur. Weet je, bediende, wie jij bent? Hij zei heer tegen je. Hij weet het. Hij is zo discreet dat hij zich in het openbaar nooit verspreekt. Net als alle mannen die de koning dienen, is hij uitstekend in zijn werk. Waarom kon hij niet wachten je het cadeau voor de satraap te geven tot je gewoon weer in je eigen kamer was? Omdat, zei Roxana en ze begon het pakket open te maken, ergens in dit pakket een boodschap van de koning verstopt zit. Onder de vele lagen stof bleek een dikke, linnen mantel schuil te gaan, versierd met gouddraad en edelstenen die zo groot waren dat het kledingstuk eerder vulgair dan elegant oogde. Darius liet zijn hand over de stof glijden. Spuuglelijk, maar duur. Niet iedereen heeft jouw exquise smaak. Roxana haalde een smal mes uit een binnenzak van haar loszittende tuniek en begon het geschenk voor de satraap af te tasten. Tot Darius' verrassing sneed ze opeens een stuk uit de zoom van de jas. Ik hoop dat je goed in herstelwerk bent. Kan nog geen steek naaien. Gelukkig is mijn bediende heel handig, met naald en draad. Ze voelde aan een opengesneden stuk tot er een klein rolletje perkament uit de zoom op de grond viel. Roxana las het en vloekte binnensmonds. De koning is weer aangevallen. Is hij gewond? Niet ernstig. Ze waren aan het jagen op de koninklijke domeinen toen iemand een pijl op hem afschoot. Het ding schampte zijn arm. Zijn harnas ving de meeste schade op, maar het was op het randje. Darius liet zich op de rand van het bed zakken. Hebben ze de boosdoener gevonden? Ik vrees van niet. Tegen de tijd dat ze zijn uitkijkpost vonden, was de vogel al gevlogen. De koning begint ongeduldig te worden over het tempo van je onderzoek. Ik kan me voorstellen hoe vervelend dit vanuit zijn positie moet zijn. Hij zit op zijn troon, hulpeloos, in het besef dat elke keer als hij slaapt of eet, het een gelegenheid is voor een slimme moordenaar om een einde aan zijn leven te maken. We kunnen het ons niet veroorloven onze tijd nog langer te verlummelen met voorzichtig onderzoek. Onze moordenaar wordt brutaler. Dan zullen wij dus agressiever te werk moeten gaan. Darius reed naar de herberg. Zijn maag maakte salto's van de zenuwen. Over een paar minuten zou hij Sarah zien. Hij had de halve nacht liggen tobben, wat Lysander toch bewogen kon hebben haar naar Damascus te brengen. Hoe meer hij over de vreemde situatie nadacht, hoe zenuwachtiger hij werd. Hij wist dat Lysander een dergelijk besluit niet lichtvaardig had genomen. Maar niets had hem kunnen voorbereiden op wat hem in die piepkleine slaapkamer wachtte. Hij nam allerlei onbelangrijke details in zich op, terwijl hij naar binnen liep. De witgekalkte muren, Paris' neerslachtige gezicht, Sarah's haar dat als een zijden watergolf los over haar schouders ging, het groene borduurwerk op haar blauw linnen jurk, de manier waarop haar ogen zacht werden toen ze hem zag. En toen, met een verzengende schok die hem van zijn stem leek te beroven, de bolling van haar buik die tegen de loshangende stof drukte. Zijn vrouw, die nog maar een paar weken geleden in zijn armen het leven van hun kind had verloren, was overduidelijk zwanger. Darius had een groot deel van zijn jeugd geleerd zijn emoties onder controle te houden en ze nooit te verraden. Maar zijn goed geoefende beschermingsmechanismen lieten hem nu volledig in de steek. Hij moest zichzelf eraan herinneren zijn mond weer dicht te doen en draaide zijn hoofd naar de hoek van de kamer waar Lysander stond. Had je de verkeerde diagnose gesteld? Nee. Ze moet een tweeling hebben verwacht. Ze heeft die ochtend een van beiden verloren, de andere... Hij maakte een vaag gebaar in Sarah's richting. Je ziet het. Darius werd heen en weer geslingerd tussen het verlangen zijn vrouw in zijn armen te sluiten, om die prachtige buik tegen zich aan te voelen, hun kind veilig tussen hen in te weten, en het even sterke verlangen afstand te bewaren. Hij leunde tegen de muur en sloeg zijn benen bij de enkels over elkaar om de indruk te wekken dat hij geen zorg op de wereld had. Hij vocht nog liever een week lang tegen Nick en zijn mannen dan toe te moeten geven dat hij die muur nodig had om overeind te blijven. Aha, je hebt haar helemaal naar Damascus gebracht om me dat te laten zien? Natuurlijk niet. Ik heb haar hier naartoe gebracht omdat er een complicatie is. Darius ging rechtop staan en dwong zichzelf Sarah aan te kijken. Misschien moet je maar even gaan zitten. Met een moeizame beweging deed ze wat hij vroeg. Nu pas zag hij hoe bleek ze was. De donkere ringen onder haar ogen. Ze was moe. Terwijl Lysander hem het risico van de zwangerschap uitlegde, bestudeerde Darius haar vanuit zijn ooghoeken. Ze stond op het punt in tranen uit te barsten. De angst ook dit kind te verliezen drukte zichtbaar zwaar op haar. Is Sarah's leven in gevaar? Vroeg hij Lysander zo neutraal mogelijk. Ik denk het niet. Ik weet niet eens of de baby in gevaar is, maar ik kon het risico niet nemen, gezien de eerdere gebeurtenissen. Darius knikte bedachtzaam. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Dank je wel dat je haar hebt gebracht. Lysander lachte zuinig. Het is een opluchting dat je het zo ziet. Ik was al bang dat je me eerst een dreun zou verkopen en daarna pas door zou vragen. Ik heb het overwogen, ja. Hij maakte een hoofdbeweging in Sarah's richting. Maar De aanblik van mijn vrouw deed me dat vergeten. Daar rekende ik al op. Goed, ik ga de arts halen. Neem Pari mee. Eenmaal alleen met Sarah wist Darius niet wat hij moest zeggen. Heb je honger? Vroeg hij in een poging zorgzaam te klinken. Wat een oenige opmerking, dacht hij. Daar stond ze, voor hem, in verwachting van zijn kind. Het kind waar hij zo naar verlangd had en het enige dat hij kon verzinnen was of ze wilde eten. Nee, dank u, heer. Haar stem klonk zacht, onzeker. Bent u blij met de baby? Zijn hart kromp ineen bij de afstandelijkheid in haar stem. Natuurlijk, heel erg blij. Verbijsterd, overdonderd, maar blij. Het was fijn geweest een tweeling te krijgen. Darius liet zich op een krukje zakken. Eén is ook goed. Ze keek op. Haar grote bruine ogen waren gevuld met tranen. Hij voelde zijn adem in zijn keel stokken. Wilt u hem voelen? Die kans hebt u nog helemaal niet gehad. Hij knielde naast haar neer. Ze was op de rand van het bed gaan zitten. Het matras dat gevuld was met stro was vast al oud, want er staken op allerlei plekken bulten omhoog. Ze boog iets naar hem toe en nam zijn hand in de hare. Teder legde ze zijn vlakke handpalm tegen de bolling van haar buik. Ze was dik genoeg om overduidelijk zwanger te zijn, maar nog niet zo dik als ze in dit stadium zou moeten zijn. Haar huid voelde gespannen. Hij liet zijn hand er een tijdje in een bijna ondraaglijke aanraking liggen. Soms kan ik hem in me voelen bewegen. Ik weet niet of u dat ook kunt voelen. Hij is nog erg klein. Hij? Of zij? Hebt u een voorkeur? Darius haalde zijn schouders op en nam zijn hand weg. Zolang het kindje gezond is, kan het mij niet schelen. Een zij is net zo welkom. Ik weet dat dit kind niet mijn fout weg kan toveren, heer. Ik verwacht geen vergiffenis van u, enkel omdat ik uw kind draag. Hij kwam overeind en draaide haar zijn rug toe. Tot zijn verrassing voelde hij een soort opluchting over zich heen komen. Ze verwachtte tenminste niet dat hij deed alsof alles weer koek en ei was tussen hen. Hij hoorde hoe ze van het bed overeind kwam en naast hem kwam staan. Weet u, met al die toestanden rond de baby is Lisander denk ik vergeten u een boodschap te geven over mijn nieuwste vondst. Hij draaide zich om, dankbaar voor het nieuwe gespreksonderwerp. Hij wist dat ze het gesprek bewust een andere wending gaf om het hem makkelijker te maken. Die feilloze intuïtie van haar maakte haar zulk onweerstaanbaar gezelschap. En het maakte haar verraad nog moeilijker te verteren. Hij dwong zichzelf zich op iets anders te concentreren dan op die zo rauwe wond. Wat voor nieuwe vondst? Toen ik in mijn kistje met schrijfbenodigdheden op zoek was naar perkament, kwam ik het briefje weer tegen dat de moordenaar de Babylonische broers had meegegeven. En toen ik het opnieuw bestudeerde, viel me opeens iets op. Dat briefje is niet aan een onbekende gericht. Het was niet bedoeld voor iemand die slechts ingehuurd was. De man die het schreef kende de geadresseerde, kende hem goed, misschien zelfs wel intiem. Darius verstijfde. Goed genoeg om te treuren over het nieuws van zijn dood. Dat lijkt me wel. Kent u zo'n man? Een hoge officier genaamd Zikir. Hij rouwt om de dood van zijn kleinzoon en hij voldoet aan al onze criteria. Hij komt uit Damascus en bekleedt een hoge positie aan het hof. Hij is in de rouw. En hij heeft reden om wrok te koesteren tegenover Artaxerxes. Ze werden onderbroken door een klop op de deur. Je arts, zei Darius en deed de deur open. Een kogelronde man met een kalend hoofd en een dikke peper- en zoutkleurige baard kwam binnen. Zijn voorhoofd glom van het zweet. Darius vermoedde dat Lysander de man vriendelijk, doch beslist had gedwongen haast te maken en was blij dat zijn vriend had ingegrepen. Zijn maag zakte bijna naar zijn knieën bij de gedachte dat Sarah ziek zou kunnen worden, bloeden, sterven. Als hij moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn kind, dan wist hij wel wat hij koos. Dat besef verraste hem. Wilt u buiten wachten, heer, terwijl ik uw vrouw onderzoek? De klank in zijn stem deed vermoeden dat dat precies was wat de arts dacht dat Darius zou doen. Nee, dat wil ik niet. De man schraapte zijn keel. Zoals u wilt. Het onderzoek duurde lang. Darius zag dat het pijnlijk was voor Sarah en hij moest zichzelf beheersen de arts niet bij zijn dikke keel te grijpen om die graaiende vingers bij haar weg te trekken. Op een gegeven moment pakte hij haar hand en hield die stevig vast in de hoop haar zowat van zijn eigen kracht te kunnen schenken. Hij werd geraakt door de manier waarop ze zich aan hem vastklampte, gedreven door angst en pijn. Onbewust veegde hij teder het haar van haar bezweten gezicht. Sst, het is zo voorbij. Nadat de man klaar was met zijn grondige onderzoek, stelde hij Sarah allerlei vragen over haar zwangerschap en over de eerste miskraam. Hij had smalle, slimme oogjes die niets leken te ontgaan. Darius voelde hoe zijn gespannen spieren iets begonnen te ontspannen. Uiteindelijk stond de man op en strekte zich. Goed, uw vriend Lysander is niet half zo onbedreven in deze zaken als hij doet voorkomen. Hij heeft gelijk. Uw vrouw was oorspronkelijk in verwachting van een tweeling en ze heeft een kind verloren. Waarom, kan ik u niet zeggen. Niemand begrijpt dergelijke dingen. Het kan zijn dat het kind van begin af aan niet goed gevormd was. Hoe dan ook, dit kind, en hij gebaarde naar Sarah op het bed, is gezond en groeit. Er is niets mis met hem of uw vrouw. Ze moeten zwangerschap zonder complicaties kunnen voldragen. Het lichte bloeden en de weeën die ze af en toe voelt, zijn niet abnormaal. Veel vrouwen hebben dat. Ik zie niets om u zorgen om te maken. Helemaal niets. Geniet van uw geluk en vrees niet. Darius hoorde snikken en zag, toen hij naar het bed keek, dat Sarah haar gezicht in haar kussen had verstopt. Haar schouders schokten. Onbewust strekte hij zijn hand uit, streelde haar rug en wreef over de achterkant van haar nek. Alsof hij de aanraking niet kon weerstaan, bleef zijn hand er een tijdje liggen en absorbeerde het trillen van haar lichaam. Zonder een woord te zeggen, bleef hij naast haar zitten, tot ze weer rustig werd. Het was alsof er een last van zijn eigen schouders viel. De arts vertrok met een dikke buidel geld. Darius had zich nog nooit zo makkelijk van zijn geld gescheiden. Toen hij de kamer weer inkwam, zag hij dat Sarah haar tranen had gedroogd en met een schaapachtige uitdrukking op haar gezicht weer overeind was gekomen. Heb ik voor niets zo'n toestand gemaakt? Wat voel ik me een oen? Je hebt de juiste keuze gemaakt naar Damascus te komen. Als ik er was geweest, had ik ook gewild dat je deze arts bezocht. Ze schonk hem een waterige glimlach. Ik ben zo blij dat de baby in orde is. Darius knikte. Waarom ga je niet een tijdje liggen? Het gedempte geluid van een woordenwisseling buiten deed hen beiden gealarmeerd opkijken. Darius trok zijn dolk en nam een aanvalspositie aan toen de deur openzwaaide. Neemt u me niet kwalijk, heer? Ze wilde echt niet luisteren, siste Meres, tussen opeengeklemde tanden door. Hij probeerde de zijden sjaal van een lange vrouw vast te houden die de kamer met bewonswaardige aplomb binnenwalste, alsof ze niet al ongeveer 23 etikettenregels had gebroken met haar brutale gedrag. Glibberig spul, verzuchtte Meres toen de sjaal losschoot uit zijn handen en de vrouw de kamer binnenmarcheerde. Het was enige tijd geleden sinds Darius haar in vrouwenkleren had gezien. Hij was vergeten hoe exotisch aantrekkelijk ze was. Haar mond was te groot, haar neus te klein. Haar neusvleugels krulden op een vreemde manier naar de zijkant en haar ogen waren te smal. En toch was de algehele indruk adembenemend. Nog meer problemen. Hij sloot zijn ogen. Roxana. Sarah's kin zakte bijna op de grond bij de aanblik van die bloedmooie vrouw die binnen was gekomen, met haar brede grijns en geen flart van gêne over de manier waarop ze een man en zijn vrouw had gestoord. Darius knikte naar Meres, die daarop de kamer verliet, de deur achter zich sloot en zo weer iets van privacy creëerde. De vrouw die Roxana heette stapte met grote passen verder de kamer in. Ze liet zich op de kruk vallen die Darius had verlaten, spreidde haar benen en liet haar ellebogen op haar knieën rusten. Darius slaakte een ongeduldige zucht en duwde met de punt van zijn schoen tegen haar been. Je draagt geen broeken meer, Roxana. Probeer tenminste de indruk te wekken dat je een vrouw bent, anders herkennen ze je nog. Roxana grijnsde en trok haar benen bij elkaar in iets wat vagelijk op een fatsoenlijke houding leek. Moet je me niet aan je vrouw voorstellen? Sarah's mond was in een strakke lijn veranderd. Deze vrouw kende haar man blijkbaar goed. Ja, heer, wilt u ons niet aan elkaar voorstellen? Als Darius zich al ongemakkelijk voelde bij dit ongebruikelijke bezoek, dan liet hij dat niet merken. Sarah, dit is de spion van de koning in Damascus. Dat is overigens vanzelfsprekend informatie die je niet tegenover anderen kunt herhalen. Ze heet Roxana. Iedereen aan het hof van Damascus kent haar echter als Cyrus. Spion van de koning? Sarah voelde opluchting bij die informatie, tot ze besefte dat het betekende dat deze vrouw de afgelopen weken heel wat tijd met haar man moest hebben doorgebracht. Plotseling realiseerde ze zich dat Darius haar een mannennaam had gegeven. Ze kwam met trage bewegingen overeind. Cyrus? Tot vandaag droeg ze een baard en mannenkleren. Ze doet zich voor als een van Artaxerxes' kooplui, terwijl ze ondertussen het complot tegen de koning probeert op te lossen. Sarah wierp Roxana een berekende blik toe. Ze was lang en atletisch, met donkere blonde krullen en ogen in de kleur van voorjaarshoning. Ze was betoverend mooi. Het was moeilijk te geloven dat een dergelijk wezen overtuigend van geslacht kon veranderen. En u bent er al die tijd in geslaagd iedereen te laten geloven dat u een man bent. Wat knap. Roxana haalde haar schouders op. Een mens moet wat over hebben voor het koninkrijk. Haar accent was helder en aristocratisch. Sarah voelde een steek van jaloezie. Dit was precies het soort vrouw dat Darius als zijn echtgenote had willen hebben, als hij de keuze had gehad. Bloedmooi, sportief, met de ingebakken zelfverzekerdheid die bij haar klasse scheen te horen. Sarah voelde zich opeens heel klein en dik. Maar ze vermande zich. Hoe ver bent u bij het oprollen van de samenzwering? Vroeg Sarah. Is er al een doorbraak? De vrouw leek even overvallen door die vraag. Nog niet, maar we komen in de buurt. Darius wreef in zijn nek. Sarah heeft nieuws dat ons misschien andere inzichten kan verschaffen. Tot Sarah's verrassing schonk Roxana haar een oprechte glimlach, nadat Darius haar vondst had toegelicht. Ik had al gehoord dat u een scherpe geest hebt. Het is goed om uw hulp te hebben. Sarah bedacht dat het niet makkelijk kon zijn voor een vrouw om als spion door het leven te gaan. Hoe spannend ook, Roxana moest wel eenzaam zijn. Ze zou altijd een buitenstaander zijn, nooit bij iemand horen. Ze vroeg zich ook af of de botte manier waarop deze vrouw hun kamer binnen was gevallen meer was dan enkel een manier om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Misschien wilde ze wel gewoon een andere vrouw ontmoeten die op een of andere manier interessant voor haar kon zijn. Aangezien zij als schrijver voor de koningin had gewerkt, was Sarah misschien voor Roxana wel een van de weinige andere vrouwen die de gangbare regels die de levens van vrouwen beheerste had gebroken. De harde, defensieve muur rond Sarah's hart begon af te brokkelen. Ze schaamde zich een beetje voor haar onaardige houding tegenover Roxana. Jaloezie was een emotie die Sarah nauwelijks kende. Ze schrok van haar eigen afgunst. Kon deze vrouw er iets aan doen dat ze zo mooi was? Moest zij boeten voor het feit dat Sarah te weinig zelfvertrouwen had? Sarah kon Darius niet voor zichzelf houden door haar klauwen in elke vrouw te slaan die bij hem in de buurt kwam. Andere vrouwen klein proberen te krijgen met haar scherpe tong was geen manier om haar man te behouden. Ze had betere kansen om hem vast te houden door zichzelf liefhebbend en waardig op te stellen. Door haar aanzien bij hem te vergroten, dat was een geheide weg naar zijn liefde. Er werd beschaafd op de deur geklopt. Hun kleine kamer leek onderhand wel de troonzaal van Persepolis. Iedereen stond te dringen om binnen te komen. Darius trok de deur geïrriteerd open en blafte. Wat? Tegen Meres, die aan de andere kant stond. Heer, kan ik u spreken als u beschikbaar bent? Darius trok een wenkbrauw op. Zorgen de Babylonische broers voor problemen? Nee, heer, maar we hebben vanochtend iets verrassend ontdekt. Ik was het liefst te paard naar u toegekomen, maar ik wilde onze gasten niet alleen laten. Ik denk niet dat ze opzettelijk in de problemen zouden raken, maar ze zitten al dagen binnen en worden onrustig. In hun verlangen hun naam te zuiveren, zouden ze voor chaos kunnen zorgen. Aangezien u hier nu toch bent, willen u en uw vrouw het misschien zelf horen. Darius wierp over zijn schouder een blik op Sarah, zijn wenkbrauwen vragend gefronst. Iedere andere man zou er niet over peinzen zijn vrouw aan een groep woeste mannen bloot te stellen. Maar Sarah had van begin af aan al gemerkt dat Darius in dat opzicht opvallend tolerant was. Zolang hij dacht dat ze geen gevaar liep, stond hij haar contact toe met zijn vrienden en zakenrelaties en stelde haar mening in uiteenlopende situaties op prijs. Hij was niet zo laks dat hij het goed vond dat ze er in haar eentje op uittrok, maar hij gunde haar een veel ruimer contact met de buitenwereld dan in zijn kringen gebruikelijk was. Ik kom graag mee, zei ze, en ze slaagde er niet helemaal in haar nieuwsgierigheid te verbergen. Ben je niet moe van de reis? Ik zal nooit ook maar een greintje van een klacht tegen Lysander uiten, maar ik moet bekennen dat hij onze wagen vanwege mijn toestand zo langzaam van Jeruzalem naar hier stuurde dat we op een gegeven moment werden ingehaald door een hagedis. Nog meer rust en ik draai door. Ik kom echt liever mee. En waag het niet mij hier achter te laten, mengde Roxana zich in het gesprek terwijl ze overeind kwam. Als er nieuws is, wil ik het weten. Op weg naar buiten liepen ze de herbergierster tegen het lijf. Die boog voor Darius en mompelde, Heer. Vervolgens boog ze voor Sarah, hoewel de buiging al wat minder diep was. Maar toen ze ook nog Roxana uit de kamer zag komen, verstijfde ze. Hé, ik weet niet wat jullie daar allemaal aan het doen waren. Maar dit is een respectabel etablissement. Roxana haalde haar schouders op. Sarah sloeg een hand voor haar mond om niet in lachen uit te barsten, toen Roxana eraan toevoegde, geef niets hoor, niemand is perfect. Nick en Nasir sprongen overeind toen Sarah en de rest van Darius' gevolg hun kamer binnenwandelden. Darius had Lysander buiten op wacht gezet. Alle anderen propten zich in de kleine kamer en probeerden een plekje te vinden waarbij ze niet helemaal tegen elkaar aangeduwd stonden. Nasir had een stuk zwart hout in de hand dat hij had zitten bewerken en in zijn andere hand een smal mes. Zijn handen waren bedekt met fijn zaagsel van het gat dat hij midden in het blok aan het maken was. Aan de tafel in de andere hoek stonden vier identieke houten kelken. Sarah was onder de indruk. Nog een week en de hele set zou klaar zijn. Nick baadde in het zweet. Zijn haar plakte tegen zijn gezicht. Sarah vermoedde dat hij intensief gesport had. Waarschijnlijk wilde hij zijn gevechtstraining op peil houden. Na een korte begroeting gewaarde Darius dat iedereen kon gaan zitten. Hij zocht een stevige kruk voor Sarah en ging zelf op een dun kussen zitten. Roxana leunde tegen de gesloten deur. Ik neem aan dat dit de Babylonische broers zijn. Sarah beet op haar onderlip om niet te gaan lachen toen ze zag hoe Nick naar voren liep, zijn borstkas opblies en zijn adem inhield om zijn toch al gespierde buik nog platter te laten lijken. Waarde dame, ik ben Nick. Dit is mijn broer, Nasir. Dat doet er niet toe, onderbrak Darius hem. Vertel me je nieuws. Meres zei dat je me iets belangrijks te melden hebt. Nick krabde zijn hoofd en schoot een aarzelende blik in Sarah's richting en toen in die van Roxana. Je kunt spreken in de aanwezigheid van mijn vrouw. Ja, heer, het is alleen een wat kleurrijk verhaal. Hoe kleurrijk? Iets met een baby, een buitenechtelijke, zogezegd. Mijn vrouw is een expert als het om baby's gaat. En Roxana kent meer scheldwoorden dan jij. Vooruit. Deze dames zullen je met je verhaal niet kunnen schaden. Sarah deed maar of ze zeer geïnteresseerd was in de franjes van haar sjaal. Goed, heer. Een oude vrouw die hier werkt, heeft ons interessante informatie gegeven. Ze is erg aardig voor ons. Ze heeft zelf geen zoons en ze vindt het fijn ons af en toe te verwennen. Meres rolde met zijn ogen. Ze vindt het fijn hem te verwennen? Die jongen kan nog een tafelpoot charmeren. Nick haalde zijn schouders op. Natuurtalent. En jullie hebben daadwerkelijk iets zinvols ontdekt? Darius sloeg zijn armen over elkaar. Ja, heer. Deze oude vrouw vertelde me een interessant verhaal. Het speelde jaren geleden. Maar ik denk dat het van belang kan zijn voor uw onderzoek. Ze werkte namelijk op een gegeven moment in de huishouding van een Syrische officier, genaamd Zikir. Hij woont tegenwoordig in Damascus. Weer die naam, dacht Sarah. Ze zag dat Darius rechtop ging zitten. Ga verder, zei hij. Ons verhaal draait om iets wat 25 jaar geleden is gebeurd. En het betreft niemand minder dan de vader van de koning. In die dagen regeerde Xerxes nog. Hij was op reis door het koninkrijk toen hij besloot te stoppen in Damascus voor een koninklijk bezoek. Hij verbleef natuurlijk in het paleis. Volgens die vrouw die hier werkt, kon hij op een nacht niet slapen en besloot een wandeling te gaan maken door de paleistuin. Tot zijn vreugde ontdekte hij daar een jong meisje dat aan het baden was in de vijver, in het maanlicht. Kwam dat even goed uit, dacht Sarah. Ze verschoof wat op haar kruk om makkelijker te zitten. Nick woelde door zijn dikke baard. Dat meisje was Zenobia, de dochter van Zikir. Hij had zijn gezin meegebracht naar het paleis vanwege het koninklijke bezoek, zodat zij ook eens konden genieten van de glamour van zo'n vorstelijke aangelegenheid. Zenobia was zijn enig kind en hij verafgoodde haar. De oude vrouw zei dat het nogal een wilde meid was, verwend waarschijnlijk. Niet veel maagden gaan na zonsondergang in hun uppie in de hofvijver zitten. Maar op die noodlottige avond was Zenobia niet op andere gedachten te brengen. Ze sleurde haar kamermeisje mee naar de tuin voor een verboden nachtelijke zwempartij. Toen de koning haar zag, was hij verloren. Zikirs dochter schijnt beroemd te zijn geweest om haar schoonheid. Hoe dan ook, volgens de oude dame stond ze zeer welgevallig tegenover de aandacht van de koning. Als het mijn dochter was geweest, dan zou ik... Nasir maakte een dreigend gebaar langs zijn keel. Geen dochter van mij zou zich in de armen mogen werpen van welke vreemde dan ook, koninklijk of niet. Sarah trok een wenkbrauw op en dankte in stilte de heer dat ze niet in Nasirs gezin ter wereld was gekomen. Meres stikte een goed doorvoede vlieg van zijn mouw. Gelukkig voor het meisje was haar vader blijkbaar minder principieel, Nasir. Zenobia werd zwanger. Dat is de crux van het verhaal. Xerxes, kind? Vroeg Darius. Volgens de oude vrouw wel, ja. Waarom nam de koning haar dan niet als zijn concubine? Nick wapperde met zijn hand door de lucht. Weet ik veel hoe koningen denken? Tegen de tijd dat ze doorhadden dat ze zwanger was, was hij allang weer vertrokken. Voordat hij ging, schonk hij Zikir een flink stuk land en wat vee en benoemde hem op een hoge post. Zikir kwam blijkbaar uit een vooraanstaande Syrische familie, die verarmd was geraakt. Ze zouden er geen baat bij hebben gehad als de koning die vrouw in zijn hofhouding had opgenomen. Die dacht waarschijnlijk dat hij zijn schuld wel had voldaan voor een meisje dat vrijwillig met hem had geslapen, zonder hem om een band voor het leven te vragen. Hoe heette de kleinzoon van Zikir, weet je dat? Roxana zwaaide de punt van haar sjaal door de lucht. Xerxes, net als de vader van de koning. Dat lijkt aan te sluiten bij het verhaal van de oude vrouw. Darius leunde naar voren. Waarom zou een Syriër anders zijn kleinzoon naar een Perzische koning vernoemen? Zenobia trouwde natuurlijk wel, zei Roxana. De zoon die we nu aan Xerxes toeschrijven, heeft een wettige vader. Wie? De dochter trouwde met een of andere Syrische ambtenaar. Een onbelangrijke man die in alle opzichten haar niet waard was. Het enige dat hij goed schijnt te hebben gedaan, is dood omvallen na een paar jaar huwelijk. Maar wat interessant is dat hun zoon Xerxes geboren werd nadat ze pas 6 maanden waren getrouwd en dat het een stevig, mollig en gezond kereltje was. Vreemd voor een prematuur geboren kind. Sarah stond op van haar ongemakkelijke kruk. Dus Zenobia was hoogstwaarschijnlijk zwanger van Xerxes. Haar vader, die niets liever wilde dan een schandaal voorkomen, vond een man voor haar die te dankbaar was voor de verbinding met deze nu rijke familie om iets te zeggen van het feit dat ze niet meer zo erg puur was. Roxana knikte. Dat denk ik ook. Een bruid die in verwachting is van een andere man is niet eens zo'n heel slechte deal als die vergezeld gaat van een vette bruidschat en uitstekende connecties. Dat verklaart inderdaad waarom dat kind 3 maanden te vroeg op de wereld kwam, zei Darius. Maar nu moeten we dat oude verhaal nog zien te verbinden met het actuele moordcomplot. Was de moordenaar die zijn eigen keel doorsneed in Susa niemand minder dan Zikirs kleinzoon? De man die beweerde Achaemenes te heten. Absoluut een Perzische naam, maar geen Xerxes. Darius drukte met de punt van zijn dolk een houtsplinter plat die omhoog stak uit de vloer. Dit is wat we tot nu toe hebben. Zikirs kleinzoon heeft koninklijk bloed. Zikir houdt dus in beginsel van de Perzische lijn. Hij is beroemd om zijn loyaliteit aan het koninkrijk. Tegelijkertijd hebben die koningen zijn kleinzoon alle koninklijke rechten onthouden. Hij is nooit officieel erkend als Xerxes' zoon. Zikir moet met die schande leven. En dan beledigt Artaxerxes hem op een dag onopzettelijk tot op het bot door hem niet tot satraap van Trans-Euphraat te benoemen. Een positie die bijna koninklijk is. Een positie die hij verdiend heeft vanwege zijn diensten aan het Rijk en zijn capaciteiten. In plaats daarvan beloont Artaxerxes een of andere maloot die vaker dronken dan nuchter is. Waarom? Omdat Pyrrhus een erkende loot uit een aristocratische Perzische familie is. Dat moet te veel geweest zijn voor Zikir. Eindelijk wint zijn haat het van zijn liefde voor de koninklijke familie. Nasir drukte het mes diep in het stuk hout dat hij in zijn hand had. Wraak is een gangbaar motief voor moord. Maar het zijn nog steeds vermoedens. We hebben geen bewijs, zei Darius. We missen nog een aantal essentiële bewijsstukken. Roxana, aangezien jij jezelf heel handig weer tot vrouw hebt omgetoverd, breng Zenobia een bezoekje en kijk wat je uit haar kunt krijgen. Ik heb gehoord dat ze een kluizenaar is die het paleis nooit bezoekt. Vind haar. Gebruik je charme. Lieg. Doe of je de begrafenisondernemer bent. Het maakt me niet uit als je haar maar aan het praten krijgt. We moeten de waarheid rond Xerxes dood boven water zien te krijgen. Niemand aan het hof schijnt de details te kennen, behalve dat hij op het moment van zijn dood niet in Syrië was. We moeten vast zien te stellen of hij de man is die zelfmoord pleegde in de taverne in Susa of niet. Als hij de moordenaar was, dan lijkt het logisch dat zijn vader het meesterbrein achter het plan was. Sarah begon zich zwaar en ongemakkelijk te voelen. Ze besloot het krukje maar weer te proberen. Hebt u niet nog een voordeel waar de moordenaar geen weet van heeft? Nick en Nasir, ja. Zij kunnen hem en zijn bediende identificeren. Ik heb ze tot nu toe uit de buurt gehouden, aangezien ik geen verdachte had die de moeite waard was hun identiteit voor te onthullen. Maar nu hebben we genoeg informatie om dat risico te nemen. Ik ga jullie heren vandaag meenemen naar het paleis. Jullie moeten Zikir voor mij identificeren. Zodra ik jullie getuigenis heb, is de zaak rond. Ik zal proberen jullie ongezien Damascus binnen te smokkelen. In het paleis zal ik een of andere valstrik voor Zikir bedenken, zodat jullie hem kunnen zien zonder dat hij jullie ziet. Roxana, breng mij zo snel je kunt verslag uit van je ontmoeting met Zenobia. Sarah, jij en Pari blijven hier met Lysander tot dit hele verhaal is afgehandeld. Sarah, die voelde dat ze weer vreselijk moe begon te worden, zei: Ja, heer. Darius draaide zich naar haar toe en ze dacht even te zien dat zijn mond zachter werd. Wat een meegaandheid, dame. Ik doe mijn best. Hij vouwde zijn vingers om haar arm. Je bedoelt dat je te uitgeput bent om tegen me in te gaan. Kom, dan breng ik je terug naar je kamer. Ik wil je zien eten en rusten voor ik ga. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.